Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op zondagavond. Afgelopen november maakte reisleider Maarten Oldhoff een 1000 kilometer lange voettocht langs de plaatsen waar de historische Boeddha heeft gebleven. Oldhoff vertelt over zijn beweegredenen en over zijn avonturen onderweg. Na aankomst droeg hij de tocht op aan Vrede in Nepal. Jacqueline Oskamp praat met hem.
Het was een lange tocht door India en Nepal en de aanloop was ook lang, kan ik wel zeggen. Ik ben door mijn werk bij reisorganisatie SNP Natuurreizen, ben ik in dit gebied terechtgekomen. India, Nepal, Tibet, Bhutan, Ladakh. Toen ben ik me gaan oriënteren en toen kwam ik een boekje tegen, Walking with the Buddha. Toen dacht ik, dat moet ik hebben. Ik heb het amper ingekeken in de winkel. Ik dacht, dat zal mijn leidraad worden. Want ik ben een wandelaar. Ik loop al 20 jaar elk jaar. Eigenlijk misschien opgeteld door over het hele jaar misschien wel 1000 kilometer. Dus, en ik vind dat je zo'n tocht langs de pelgrimsplaats, en dan zeker als je over deze pelgrimsplaatsen praat, dat zou je eigenlijk te voet moeten doen.
Want dan heb je meer het gevoel van de Boeddha?
Dan breng je dat dichter bij hoe dat oorspronkelijk geweest is. Tegenwoordig zit je in India en kun je natuurlijk met vluchten en treinen bij er allemaal zo. Maar dan hang je nog helemaal in Nederland met je gedachten. Op dezelfde manier dat mensen ook naar Santiago de Compostela willen lopen natuurlijk. En dat kun je ook met de bus doen of met de fiets. Maar in elk geval, dat was gewoon mijn persoonlijke gevoel daarbij. En toen ging ik me daarin verdiepen en toen bleek dat dat nauwelijks doenlijk was. Die afstanden waren zo groot. Dat moet je wel bijna met bus en trein doen. Dus zo heb ik dat de eerste keer ook gedaan. Maar het is me altijd bijgebleven van, god ja, wat mooi eigenlijk. En hoe zou het zijn als je dat te voet gaat doen? Dus daar zijn wat jaren overheen gegaan. Intussen heb ik inderdaad dan verschillende keren op verzoek zo'n groep daar rondgeleid. En elke keer kwam dat weer terug. En ja, ook dat gaat niet vanzelf. Dus je moet dan gewoon besluiten. Nou, blijkbaar wil ik dat echt graag een keer doen. En hoe moet ik dat dan aanpakken? Want ja, 1000 kilometer, daar heb je toch wel even voor nodig. 1-2 maanden, zeker. En de voorbereidingen. En ja, toen ik dat ging bekijken in mijn privé situatie, mijn relatie, mijn werk, mijn stichting, dat is niet iets wat je er even bij doet in een jaar. Ja. Dus ik heb daar vorig jaar voor genomen om daartoe te komen. Eigenlijk een soort sabbatical. En mijn ideaal, mijn droombeeld was, ik ga dan studeren, ik ga boeken lezen en ik ga helemaal uitpluizen hoe ik die tocht kan lopen. Heel belangrijk was dat ik inmiddels 2 boeken op het spoor was gekomen van Chinese monniken. Die hebben eigenlijk het hele plan nog verder gestimuleerd. Een monnik uit de 5e eeuw, Fa Hien, en een uit de 7e eeuw, Huan Zhang. En ja, wat die gedaan hebben, daar krijg je alleen maar nog meer respect voor als je dit stukje dan maar van wat zij gelopen hebt gedaan. En ze zijn uit China gekomen door woestijnen, over de Himalaya heen, over die machtige Indus, en zijn dan in dit gebied terechtgekomen, maar van daaruit naar Sri Lanka gereisd, naar Indonesië en dan uiteindelijk weer terug naar China en hebben het ook nog overleefd. En ze hebben het opgeschreven, want er zijn natuurlijk veel meer monniken die dat gedaan hebben. Die hebben het of niet overleefd of ze hebben het niet opgetekend. Maar die verhalen zijn een beetje mijn leidraad geworden. Dus ik ben gaan kijken hoe zijn zij ongeveer gelopen. Nou, er is ook veel discussie over van waar hebben al die plaatsen gelegen. Dat is soms niet eens zo makkelijk te achterhalen. Maar goed, toen kwam de klad in mijn plan. Want mijn moeder die had een ernstige gezondheidscrisis die ze maar nauwelijks overleefd heeft. En een week later kreeg mijn vriend een hartinfarct. Dus het hele plan dat denderde in elkaar. Uiteindelijk is het allemaal te goede gekeerd. Het was al wat verder in het jaar. Ik heb nog vluchten kunnen vinden en ben dus gewoon toch vertrokken.
Ja, want je zal ook rekening moeten houden met het seizoen bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja, ja. Je kunt natuurlijk niet in de moesson gaan. Dan liep de Boeddha ook niet. Ja. Dat zijn die befaamde regentijden dat hij verbleef in al die plaatsen. Dan zijn die rivieren te groot, de wegen zijn modderig. En op een gegeven moment komt ook de winter. Dat het toch wel behoorlijk koud wordt, ook daar in Noord-India. Toen kwam er een tweede, dat was een luxe probleem. Ik noemde net de stichting waar ik voor werk. Die doet ontwikkelingsprojecten in Nepal. En de stichting kreeg een prijs. Nou, dat is heel leuk. Maar ze vonden dat ik daar per se bij aanwezig moest zijn. En dat was net midden in de periode dat ik die tocht zou lopen. Dus er werd natuurlijk een beetje druk uitgeoefend vanuit Nepal. Ik had er een erg dubbel gevoel bij. Maar ik heb het toch gedaan. En uiteindelijk heeft me dat ook wel weer iets heel moois opgeleverd. Want het betekende dat ik 2 weken in Nepal moest wachten, die ik anders had kunnen lopen. Ik zag de kilometers al voor me die ik dan in moest halen. Maar ik heb toen besloten om die 2 weken door te brengen in Lumbini, de geboorteplaats van de Boeddha. Was ik alleen en heb ik me wat beter voor kunnen bereiden, wat in Nederland niet was gelukt. Dus ik heb er veel gelezen. Ik ben daar naar de bibliotheek gegaan. Ik heb in tempels gezeten, gemediteerd. En ik heb hele bijzondere ontmoetingen gehad. En ook bijzondere adviezen gekregen. En ik heb ook dacht, laat ik hier maar beginnen met lopen. Dus ik heb daar ook een aantal tochten gelopen. De eerste spierpijn gehad. Gevoeld, hoe is het om in deze hitte te lopen, et cetera. Ja. Dus eigenlijk is dat heel erg goed geweest. Ja. Ik heb 2 hele mooie ontmoetingen gehad. Eén was met een archeoloog die ik al een aantal jaren ken. En die ook meegewerkt heeft aan de opgravingen in Lumbini en ook de gebieden daaromheen. Bijvoorbeeld Kapilavastu, waar dan de woonplaats van de familie van de Boeddha geweest moet zijn. En daar heb ik avonden heerlijk mee kunnen praten en plannen maken en dingen kunnen uitwisselen. Die heeft me enerzijds gestimuleerd en van de andere kant zat hij hoofdschuddend van Maarten, waar begin je aan? Het is zo gevaarlijk, pas je alsjeblieft op. Dat was de ene persoon. En de andere persoon, dat was een monnik, een Japanse monnik van de Shanti-stupa, de vredesstupa, waar ik, toen ik hem ontmoet, direct contact mee had. En je merkt in de meeste kloosters, daar zitten de monniken niet zo verlegen om contact en praatjes. Die houden zich vaak een beetje afzijdig. En met hem was dat gelijk contact. En hij nodigde me uit om in het klooster te overnachten, om daar een dienst mee te maken. En de volgende ochtend met hem zijn ochtendloopmeditatie te vervullen. En dat is dan een tocht van toch wel, denk ik, 10, 15 kilometer. Vertrekken om 4:30 met een trommel en een mantra reciterend. Namyoho Rengekyo, die in die traditie een hele belangrijke rol speelt en gelieerd aan de Lotus Sutra, was voor mij allemaal nieuw. En ik ben meegegaan en dan kom je op de met wat voor missie doe je zoiets? Doe je dat voor de lol of doe je het uit nieuwsgierigheid? En toen kwam er een heel oud gevoel bij me omhoog, dat eigenlijk moet je zo'n tocht lopen met vrede in je hart. En misschien zelfs opdragen aan de vrede. Maar ja, hoe moet je dat doen? Hoe moet je dat opdragen? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Als je het in je hart gedaan hebt, is het al genoeg. Dat hoef je met niemand te delen. Maar hier kwam dat dus ter sprake, want de vrede stupa, het lopen voor de vrede. En ja, zijnde in Nepal, wat eigenlijk in een verschrikkelijk grote crisis verkeert, in een soort burgeroorlog, en er zijn inmiddels al meer dan 10.000 slachtoffers gevallen. Dus ik dacht, ja, ik hoef het helemaal niet in zijn algemeenheid aan de vrede op te dragen, maar Ik kan het opdragen aan de vrede in Nepal. En tegelijkertijd kwamen die monnik en ik op het idee van misschien dat hij een stuk mee kon lopen.
Yeah.
En dat is ook gebeurd. Hij is me uiteindelijk, en dan zit ik alweer aan het eindpunt van die 1000 kilometer, maar hij is me uiteindelijk afkomen halen van de India's-Nepalese grens. Met nog wat andere monniken. Daar hebben zich ook bestuursleden van mijn stichting bij aangesloten. En Ano Zawai met een groep van 30, 40. En zijn dus met die trommels en die mantra teruggelopen tot de vredestupa. Dat heeft ze tot een hele bijzondere ervaring gemaakt.
Ja, dus die laatste etappe was heel feestelijk.
Ja, feestelijk kan ik ook niet direct zeggen. Maar heel intens, want we wisten wel waarvoor we liepen. En je merkte ook aan het oogcontact, je gaat niet in stilte voorbij, maar mensen komen naar buiten, komen kijken. En ze kijken je aan. En je weet waar het over gaat. Over vrede in een land waar de mensen niet meer vrij zijn. Dus dat maakt het ook heel geladen. Ja. Ik kreeg zowel mensen te spreken die zeiden van, oh wat geweldig en het is in de afgelopen eeuwen nooit meer gebeurd. Maar ook heel veel mensen die zeiden van, maar dan ga je naar Bihar en Bihar is gevaarlijk en je bent niet goed wijs en dat doet niemand. En
het gevaar zijn de bandieten?
Ja, gevaar zijn de rechteloosheid in Bihar, bandieten en... Ja, er gebeuren hele akelige dingen. Dus, en ik heb natuurlijk in Nederland voor mijn familie ook plechtig moeten beloven dat als het gevaarlijk zou zijn, dat ik dan niet verder zou gaan. Dus het is ook altijd mijn idee geweest. Ik doe het als ik het idee heb dat het verantwoord is, dat het kan. En anders dan ga ik naar Ajanta of Dharamsala. Er zijn genoeg plaatsen in India die de moeite waard zijn. En dan kan het misschien niet. Dan heb ik het in elk geval geprobeerd.
Ja.
En zo kwam ik dus in contact met de agenten die daar eventueel behulpzaam bij zouden kunnen zijn. En de meesten die zagen dat gewoon helemaal niet zitten in Bihar. En uiteindelijk heb ik een hele bijzondere, integere organisatie gevonden. Die het een erg mooi plan vonden. Die zeiden van ja, het is een herontdekking voor India. Het is eigenlijk een cadeautje voor India dat zoiets weer gelopen wordt. Maar tegelijkertijd ook van hoe doen we dat met de veiligheid. En die waren dat eens gaan uitzoeken. En die kwamen er uiteindelijk op uit dat ik zou dan een militair escorte mee moeten nemen. En dat met jeeps. En dat zou ongeveer $200 per dag kosten. Ja, de enige andere oplossing was gewoon maar gaan en zien en eventueel op de plaats zelf wat regelen. Nou, het eerste, dat was natuurlijk out of the question. Mm. Dus ik heb toen gezegd van nou, ja, dan ga ik wel en dan zien we wel. Ja, dan krijg je de logistieke problemen. Ik wist helemaal niet wat me te wachten stond.
Want ging jij nou echt alleen of had je hulp van iemand?
In principe heb ik het alleen gelopen en zijn er een paar mensen die mij ondersteund hebben. Als het gaat om het vervoer van de bagage. Je hebt daar geen porters bijvoorbeeld. Ja, ik had tent en al dat soort spullen bij me. Dus dat is in die hitte gewoon niet te doen. En ook niet in dat terrein. Dus daar moest dat voor geregeld worden. Wist ik ook niet van tevoren hoe ik dat op moest gaan lossen. Dat is uiteindelijk met een autootje is dat gebeurd. Nog een verhaal apart. Want die kon niet achter mij aan door die rijstakkers rijden. En door die dorpjes. Dus... Hoe vind je s'avonds die auto weer terug? Dat is ook niet altijd gelukt hoor. Dus, en dan zat ik zonder spullen. En verder kreeg ik het dringend advies om niet alleen te lopen vanwege de veiligheid. In elk geval een tolk bij me te hebben. Omdat ik anders zelfs door de politie of politici tegengehouden zou kunnen worden. Omdat dat te gevaarlijk is.
Nee.
Maar ja, hoe vind je iemand die... dan Engels spreekt en bereid is om 1000 kilometer met je te lopen. Kijk, er is niemand die dat hele gebied kent. Je hebt mensen die kennen hun dorp en het dorp ernaast en dan misschien nog één en dan heb je het gehad. Maar als je per dag 30, 40 kilometer loopt, ja, wie kent de situatie, de wegen van dorpen die 30, 40 kilometer verderop liggen? Die? Ja. Dus daar hoef ik ook niks van te verwachten. Maar het punt van iemand vinden die elke dag met je kan lopen, dat heb ik uiteindelijk niet gevonden. Ik ben begonnen in Bodh Gaya. Daar werd mij dan een gids toegewezen. Toen ik vroeg van, loop je wel eens? En dat was toch vrij essentiële vraag bij zoiets. Want hij was wel geïnteresseerd in boeddhisme, zei hij. Loop je wel eens? Nee, dat niet. Hij had een kantoorbaan. Toen zei ik al, nou, dan zal het niet erg makkelijk voor je worden. Nou, dat bleek de volgende dag al direct. Het eerste traject was helemaal niet zo lang. Het was misschien 15 kilometer om in te lopen, hooguit 20. En halverwege de dag, toen zei hij al dat hij last kreeg van blaren. En 's middags zei hij dat hij toch eigenlijk vond dat hij meer geld moest krijgen. Toen kreeg hij ook last van zijn knieën. En toen we op de plek kwamen waar we zouden overnachten, een kloostertje, toen zei hij, ja, ik wil vanavond eigenlijk naar huis, maar ik kom morgenochtend terug. Ik heb de lieve jongen nooit meer gezien. Dus de volgende dag zat ik weer zonder begeleider. En het is inderdaad waar, als je door dorpjes komt waar echt nooit een buitenlander komt, dan heb je wel wat uit te leggen en je spreekt geen Hindi. Dus hoe vertel je het aan die mensen? Ja. Toen is er een jongen gekomen, geregeld door iemand die ik al een aantal jaren ken in Bodh Gaya. En dat was een beetje een vriend van me geworden. En die zei, nou, ik stuur wel iemand anders. Ook die jongen heeft het één dag volgehouden. Precies dezelfde problemen. Pijn, pijn, pijn. En dit is niet te doen. Dus zou ook de volgende dag terugkomen. Ook niet meer gezien. Zo heb ik de eerste week heb ik in totaal, denk ik, 7 mensen gehad.
Versleten.
Nou, versleten, ja. Vreselijk. In elk geval die zoveel pijn kregen. En je moet het lichamelijk aankunnen, maar je moet ook de motivatie op kunnen brengen. Want waar doe je het eigenlijk voor? En dat lukte dus niet. Uiteindelijk is die jongen die ik in Bodh Gaya kende, die zei van, nou weet je wat, ik denk dat ik kom. Want ik vind het eigenlijk zo'n ontzettend mooi plan. En dit is wat Bihar nodig heeft. Bihar is arm en heeft een slechte naam. En dit zou echt een grote bijdrage zijn aan Bihar. Dus die had de motivatie. En die had zelf ook wel zijn pelgrimstocht gelopen van 2 dagen op blote voeten. Een hindoe pelgrimstocht. Nou, die is toen gekomen, maar ook hij kon niet elke dag. Alhoewel hij het heel graag wilde, dat lukte toch niet. Dus uiteindelijk is er een gids uit Delhi gekomen van een trekkingorganisatie. En die is vanaf Vaisali, toen zaten we al op een kwart ongeveer, is die gekomen. En die zijn bij me gebleven. En die hebben elkaar afgelost. En dat bleek uiteindelijk de gouden formule. Om en om liepen ze met mij en ging de ander met de chauffeur en de bagage, ja, naar de volgende plek. Uiteindelijk waren we een team van 4. En dat heb ik toen ook gezegd. Het is duidelijk, we redden het alleen als we dit met z'n 4 doen. Dus ja, dat betekent heel intensief optrekken. Je eet samen als er wat te eten is. En als het niet is, dan heb je het ook allemaal niet. En we slapen samen waar het uitkomt. En nou, we hebben heel veel in tempels, in dharamsala's, in Jain tempel, boeddhistische tempel, in kloosters, heel veel in hindoe tempels, maar ook in schooltjes, in een pakhuis, op een politiebureau, in de tent inderdaad een aantal nachten en heel bijzonder ook bij mensen thuis. Ja, dat waren misschien wel de mooiste ervaringen.
Wat deed het nou met je, ja, in de spirituele zin waarom jullie toch begonnen was? Bracht het je dichter bij de Boeddha inderdaad?
Het heeft mij heel veel dichter bij het leven uit die tijd gebracht. En dus ook in wat voor situatie de Boeddha verkeerde. En mensen vragen wel eens van, heb je nou veel van dingen die met het boeddhisme te maken hebben gezien? Nou, dat zijn natuurlijk die hoogtepunten, dat zijn de opgravingsplaatsen. Hè, maar die kun je op een paar handen tellen. Dat zijn Bodh Gaya, dat is Rajgir, dat is Nalanda, dat is Vaishali, dan Sarnath, Kushinagar, dan heb je India gehad. En dan in Nepal, Lumbini, de geboorteplaats, en Kapilavastu, de plaats van het paleis. Ja. Maar daar loop je dus soms een paar honderd kilometer tussen. En dat is gewoon Hindoeland, Hindoe- en Moslimland. Dus je ziet veel Hindoe-tempels, je ziet moskeeën. En je hebt het met het leven van, de struggle for life van de hedendaagse Indië te maken. En wat dan eigenlijk heel frappant is, is dat als je het goed bekijkt, is dat leven nauwelijks veranderd. Dus misschien ook een... iets om over na te denken, hoe is dat mogelijk? Dat gebied, dat Bihar, de plek waar de verlichting heeft plaatsgevonden. En wat ooit onder keizer Ashoka een heel rijk imperium is geweest, van waaruit heel India veroverd is. Hoe is het mogelijk dat dat zo aan de grond is geraakt? Als je kijkt hoe de mensen leven, nou, die huisjes zijn precies zoals die geweest zijn tijdens het leven van de Boeddha.
Hoe weet je dat?
Hoe weet je dat? Van bijvoorbeeld van bas-reliefs uit die tijd. Waarop je ziet hoe de ossenwagen eruit zag. Die ziet er nog precies zo uit, met dezelfde wielen, met evenveel spaken. En de ploeg, die is ook niet veranderd. En de huisjes, die zijn hetzelfde. Het is ook bekend dat de Boeddha niet alles liep. En ook die monniken, die hebben niet alles gelopen. Die gingen ook met de ossenkar. Waar dat kom. En de afstand van, dat schrijven die monniken ook, van we hebben zoveel yoyona afgelegd. En een yoyona, dat is de afstand die een ossenkar in één dag aflegt. En dat zie je nog allemaal precies zo gebeuren. Ja. De Boeddha liep natuurlijk ook niet door een boeddhistisch land. Dat wordt wel eens vergeten. Dat was een hindoeland. Ja. Met hindoe-tempels. En hij praatte met hindoes. En India is wel lange tijd boeddhistisch geweest. En na die keizer Ashoka heeft het boeddhisme zich verbreid. Maar het is ook weer verdwenen vanaf de 13e eeuw. Bijna totaal verdwenen. Alleen de uithoeken in het noorden waar het boeddhisme naartoe gevlucht is, daar vind je nog kloosters, daar is het blijven bestaan. Maar in de rest van India is er eigenlijk niks meer van terug te vinden. En die plaatsen zijn allemaal in de 19e eeuw herontdekt. Dus dat was wel bijzonder, dat je in een gebied liep dat toen ook zo geweest moet zijn.
Je hebt er eigenlijk niks over verteld of het een interessante wandeling is voor wandelaars. Is de natuur mooi? Hoe is het gebied?
Het is... heel erg mooi in zijn eenvoud. Dus iemand die gaat voor hele spectaculaire dingen. Ik bedoel, er staat geen Taj Mahal. Je ziet geen Mount Everest. Je ziet heel veel natuur. En ik heb ook echt de grote wegen gemeden. Want het is natuurlijk zo dat de wegen die vroeger gebruikt werden, ook door de Boeddha, die bestaan voor het grootste gedeelte nog. Maar dat zijn asfaltwegen geworden. Nou, dit is levensgevaarlijk en niet te doen om daarover te lopen. Dus ik heb overal meteen de afslag het veld ingenomen en door de dorpjes en zo. Dus dat is wat je veel ziet. Hè, de akkers en de grote rivieren. En je krijgt dan een enorme respect voor mensen die vroeger zoveel gelopen hebben. Want je komt voor enorme waterbarrières te staan. De Gandaki-rivier, daar heb ik dagen langs gelopen. De Ganges heb ik wel een week langs gelopen. Ja, en daar ontvouwt het leven zich in al zijn vormen aan je. De trouwerijen vinden de plaats, de crematies vinden de plaats, er zitten sadhus te mediteren, heel veel tempels, pelgrimsplaatsen, ashrams, van alles en nog wat. Dus, en dat is het leven van ja, het India zoals het al zo lang is. Sinds de tijd van de Boeddha eigenlijk, dat is niet veranderd. Ja. En waar de pelgrim ook echt welkom is. En dat is de andere kant. Ik ben in Bihar begonnen en door zoveel mensen gewaarschuwd. En ik zou een militair escorte meegenomen moeten hebben. En ja, ik heb dus eigenlijk alle dagen maar met één ander gelopen. En we zijn overal even vriendelijk en gastvrij ontvangen. Ja. Mensen die boden je een huis aan. En ik heb één keer meegemaakt dat ik kreeg zo lekker te eten. Ook eenvoudig, maar heel lekker eten. En ja, ik wilde mijn dankbaarheid kwijt. En toen de gastheer, die begon toen een beetje smalend te lachen. En ik dacht, wat heb ik nou iets verkeerd gezegd? En, maar goed, ik spreek nauwelijks Hindi en die man die sprak geen Engels. Dus zo'n lief moest erbij komen om te vertalen. En toen werd me duidelijk gemaakt dat niet ik moest dankbaar zijn. Zij moesten dankbaar zijn dat ik in hun huis was gekomen. Dus je kunt dat op heel verschillende manieren kun je dat interpreteren en beleven. Mm. Het geven aan een pelgrim, dat verhoogt ook het karma van de gever. Ja. Dat is voor ons heel gek. Hier moet de ontvanger moet dankbaar zijn, want die heeft wat gekregen. En daar geldt het bijna omgekeerd. Degene die heeft mogen geven, die kan dankbaar zijn dat hij zijn karma heeft vermeerderd. Ja.
Gaat dit nou een nieuwe toeristische route worden?
Dat weet ik niet. Het zou voor Bihar zou het niet gek zijn als meer mensen dit zouden gaan lopen en daar zouden ook meer mensen hun brood aan kunnen verdienen. Het is wel mijn intentie om er iets mee te doen. Ik heb straks die archeoloog genoemd in Lumbini. Die zei toen ik terugkwam van dit is een ervaring die mag je niet voor jezelf houden. En dat maakt het dus, als je het zo bekijkt, opeens wat minder vrijblijvend. Van ik heb het gedaan en maar het is ook iets dat je moet delen en dat klinkt veel meer als een opdracht.
U hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande zaterdagmiddag spreekt Martine Strubbe in Antwerpen over de vraag wat we binnen het boeddhisme aan moeten met God. Haar lezing begint om 14:30 in het Centrum voor Shin-Boeddhisme aan de Pretoriastraat 68 in Antwerpen-Berchem. Ook aanstaande zaterdag zal Geshe Sonam Gyaltsen in Amsterdam een lezing geven over de vier edele waarheden. Het begint om 8:00 s'avonds in het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht in Amsterdam. En op woensdag 16 juni geeft Kay Miner in Groningen een lezing met als titel Afscheid nemen is niet makkelijk. Het begint om 19:30 en de locatie is Huize Beurs, hoek Volkingenstraat Vismarkt in Groningen. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die gemaakt werd door Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Aanstaande zaterdag in Reflecties, de column van Han de Wit, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, waarin het zal gaan over het nieuwste boek van Ton Lathouwers, en een gesprek met Peter Verhagen over de verbeelding van het kwaad in het boeddhisme. Graag tot dan.